We lezen in deze avonddienst Filippenzen 4, vers 10 tot en met vers 20.
En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot de rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Maar mijn God zal zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus, onze God nu. En Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
We vervolgen vanavond, gemeente, het onderwijs van de Heidelberger Catechismus. We zijn beland in zondag 42. De zondag die vraagt naar de betekenis van het achtste gebod. En dat gebod luidt: gij zult niet stelen. Nu wordt het volgende geantwoord in zondag 42. God verbiedt niet alleen dat stelen en roof, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naaste goed denken aan ons toe te brengen. Het zijn met geweld, of schijn des rechts, of met een vals gewicht, el, maat of waar, munt, woeker of door enig middel, van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarinboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Nu, is het gebod over gij zult niet stelen. En er staat nogal wat aan allerlei concrete voorbeelden in de uitleg van dit gebod bij zondag 42. We kunnen het natuurlijk vanavond op twee manieren aanvloegen. Uitleg van zondag 42 door, zoals de Heidelberger Catechismus dat doet, vooral stil te staan bij wat stelen is. En allerlei verschillende situaties en vormen worden er dan genoemd, zonder volledig te kunnen zijn natuurlijk, want je zou dat aan kunnen vullen met tal van andere vormen van diefstal op verschillende manieren. Dan vliegen we het aan, als ik het zo mag zeggen, vanavond van de negatieve kant. Maar het is het gebod dat staat ook in het stuk van de dankbaarheid. En de wet leert ons niet alleen wat niet mag. De wet leert ons vooral hoe het wel moet. En daarom vanavond de uitleg van zondag 42 tegen de achtergrond van Filippenzen 4. Dus de positieve kant, vers 11. Waar Paulus beleidt, want ik heb geleerd, vergenoegd. Dat betekent tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Dat is het tekstwoord voor de prediking van vanavond. En we zullen nog een paar keer teruggrijpen naar de Heidelberger Catechismus. Dus houdt u die bij de hand. Filippenzen 4, vers 11. Ik heb geleerd tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Gods woord vraagt aan u en aan mij vanavond: bent u of ben jij tevreden? Tevreden met wat je ontvangt. Dat is de eerste lijn vanuit de tekst. Tevreden met wie je bent. Dat is de tweede lijn. En tevreden met wat je een ander mag geven. Dat is de derde lijn. Tevreden met wat je ontvangt. Dat is de eerste lijn. Tevreden met wie je bent. De tweede lijn. En tevreden met wat je een ander mag geven. En dat is de derde lijn. Bent u tevreden? Paulus is dat wel. Zo beleidt hij hier in dit vers. Hij is zelfs ook heel erg blij. Grotelijks, zegt hij in vers 10, blij. Blijder kan dus blijkbaar niet. Het is ook helemaal vol zijn blijdschap. Dat is niet zo'n losse opmerking in deze brief, zo aan het einde van Filippens. Het is een woord wat voortdurend terugkomt in deze brief, met allerlei variaties. Verblijd u in de Heere, ten alle tijden. Wederom, zeg ik u, verblijd u. Paulus is verheugd, blij. Hij heeft er ook alle reden toe trouwens om blij te zijn. Het gaat goed met hem. In alle opzichten gaat het goed met Paulus. En wacht een geweldige toekomst. De omstandigheden waarin hij verkeert zijn ook bijzonder. En als hij terugziet op zijn leven, dat voor zover hij dat nu heeft geleefd, dan blijft alleen maar blijdschap en dankbaarheid over. Aan alle kanten wordt Paulus gevoed en overweldigd door alle zegeningen, voorrecht, gaven, waarom hij nu ook zo uitgesproken blij kan zijn. Verkeert Paulus op dit moment dan in een 10-sterrenhotel? Kan hij zich even terugtrekken uit zijn hectisch leven, op adem komen? Genieten van al het goede dat hij uit Gods hand ontvangt. Even het loslaten allemaal, de dingen laten voor wat het is. En even tot zichzelf komen. Nee, Paulus' hotelkamer is een gevangeniscel. Een kerker. Met uitzicht op de Middellandse Zee. De gevangenis in Caesarea. Vier muren om hem heen. Een deur die alleen maar van buiten open wordt gemaakt. En Paulus weet, als die open gaat, vervolgt hij zijn reis. Naar Rome. Dat is toch een ander beeld, gemeente, wat ik bij het woordje blij heb. En ik denk niet dat ik te veel zeg vanavond. Wij zijn kinderen van onze tijd. De foto's die wij posten, de beelden die we laten zien op Instagram, blije gezichten. Nou, dat zijn vaak de vakantiekiekjes, de uitjes, de leuke familiemomenten, blije gezichten, prachtige omgeving, het geluk straalt er vanaf, het spat er vanaf. Dat is het beeld wat wij hebben bij blijdschap. Dan gaat het goed. Dan lacht de toekomst je toe. Dan gaat alles voor de wind, heb je even geen zorg. En hier ontmoeten we iemand die zegt, het kan niet beter met mij gaan. Grotelijks blij, kan niets meer bij. En die schrijft dit, terwijl zijn hand geketend is en de ketting is vastgehecht aan een muur. Hij is ook tevreden. Tevreden met wat hij heeft. Nou, Paulus, wat heb je hier? Een beetje stro. Misschien een plank. Een paar gezelschapsdieren. Ratten. En je zit de hele dag in je eentje. Geen contact met de wereld. Af en toe mag Paulus naar boven. Sommigen onder ons zijn wel eens in Caesarea geweest. Dan weet u ook ongeveer waar de gevangenis is van Paulus. Die kun je nog bekijken, wat er van over is dan. Nou, om boven te kunnen komen bij de stadhouder, moet je een paar trappen op. Heeft hij misschien even iets gezien van het gewone leven dat zich boven hem afspeelt? Als hij beneden in die gevangenis zit, komt hij nog een paar mensen tegen. Dat is dan zijn leven. Is Paulus in de gevangenis krankzinnig geworden? Dat kan. Dat je dol wordt van verveling. De muren naar je toe komen. Op men van de spanning. Niet meer weet waar je het moet zoeken. Nooit iemand is die even bij je komt zitten. Een gezellig praatje met je houdt. Het knaagt aan een mens, toch? Hoe kan Paulus blij zijn? Tevreden zijn? Dat is niet omdat hij altijd zo geleefd heeft. Hij komt uit een welgestelde familie. Dat weten we. Met de spaarzame gegevens die we weten van de jeugd van Paulus en van afkomst weten we dat Paulus uit een goede familie kwam. En dat hij ook goede tijden in zijn leven heeft gekend. Vooral in zijn jeugd, in zijn jonge jaren. Toen hij nog studeerde aan de universiteit in Jeruzalem. Het ging hem allemaal voor de wind. Hij weet dus het verschil. Tussen vrijheid en welvaart. En gevangenis. En een droog brood. En als ik hem goed luister, gemeente, en ook in de andere brieven die hij geschreven heeft, zegt hij dat niet. Er was eens een tijd, toen ik nog jong was, carrière kon maken. Dat was een geweldige tijd. Toen was ik echt tevreden. Nee, als hij terugkijkt op die periode, dan zegt hij tegen nu en tegen mij, vanavond daar wil ik nooit meer naar terug. Waar ik toen voor ging, dat veracht ik. Ik acht het schade en drek. Mag ik maar gewoon zeggen wat er staat? Stront te zijn. Dat is vies, dat spoel je door de wc. Zo tevreden was hij dus niet. Met het leven dat achter hem ligt, voordat hij de Here mocht kennen. Is Paulus blij met wat hij krijgt? Is dat misschien wat hem beweegt? En daar kunnen we ook wel iets bij voorstellen. Stel je voor, je zit ook in de gevangenis. Maand na maand glijdt voorbij. Het enige wat je elke dag krijgt is een stukje beschimmeld brood, wat water. Op een dag wordt er op de deur geklopt. Dan staat er een oude bekende voor je. Epafroditus heet hij. Collega van je die intensief met je heeft samengewerkt. Het is hem gelukt. Hij heeft toestemming gekregen van de gevangenisdirecteur van Caesarea om je te bezoeken. Dan spring je een gat in de lucht. Eindelijk iemand die je kent. En die ook nog eens een keer komt met grote gaven. Epafroditus komt die met lege handen. Hij komt namens de gemeente van Filippi. Die allemaal gaven hebben ingezameld. Om dat mee te geven aan Epafroditus, dat is natuurlijk geen geld geweest, want in de gevangenis kun je geen boodschappen doen. Epafroditus heeft gaven, goederen meegenomen. Als verlichting van Paulus' situatie. En dan moeten we maar gewoon aan hele concrete spulletjes denken. Misschien een warme deken, omdat het in Caesarea in de winter ook koud kan zijn. Extra voedsel. Misschien medicijnen, andere spulletjes. En als hij dat allemaal zo uitstalt voor Paulus, vraagt Paulus om een pen en een papier, schrijft hij deze brief, dat is naar aanleiding van het bezoek van Epafroditus. Voor alles wat hij ontvangen heeft, wil hij de gemeente in Filippi hartelijk bedanken. En hij ziet dat ook als een soort bevestiging van die oude band die er bestaat met deze gemeente waar hij bijzondere herinneringen aan heeft. Iets van zijn eerste liefde klinkt erin door. Het was toch ook de eerste gemeente in Europa waar hij, Paulus, de heidenapostel, voor het eerst het evangelie mocht verkondigen. Op een hele bijzondere manier heeft de Heere zijn weg naar deze gemeente Filippi geleid. U weet dat wel, in dat nachtgezicht. Toen ze op een doodlopende weg terecht waren gekomen en toen Paulus, zo beschrijft Lucas dat in Handelingen samen met zijn collega's, begreep uit de manier waarop de Heere de dingen leidt, dat het de Heilige Geest was die hun tegenhield. Gods Geest, en ergens kunnen we dat denk ik niet helemaal begrijpen, ik in ieder geval niet, verhinderde Paulus om te preken. Dat kan de Heilige Geest dus blijkbaar ook. De Heilige Geest vervult mensen, denk aan Pinkster. Geeft hun gaaf, vrijmoedigheid, inzicht in de schrift om het woord van God te verkondigen. Maar de Geest van God is soeverein. Zijn werk is niet eenzijdig, maar veelzijdig. Hij kan dus ook de mond snoeren, ook van Paulus, en dat gebeurde. En wat is dat dan mooi om te zien, dat Paulus op dat moment met zijn collega's, dat gezelschap waarmee hij rondtrok, door de knieën gaat. En stil afwacht op de dingen die gaan komen. En in de nacht verschijnt dan aan hem een Macedonische man aan de overkant van de zee, het gedeelte waar Filippi ligt. En die roept hem toe, kom over en help ons. Nu die hele bijzondere geschiedenis waarmee de Heere Paulus geleid heeft naar Filippi. En ook die bijzondere momenten en gebeurtenissen die weer hebben plaatsgevonden toen Paulus in de stad kwam. Denk aan de bekering van Lydia. Denk aan de bekering van de stokbewaarder. Denk aan de manier waarop Paulus uiteindelijk uit de stad uitgeleide werd gedaan en hoe in Filippi een gemeente opbloeide. Aan alles valt op te merken als je deze brief doorleest, dat Paulus van de verschillende gemeenten die hij heeft gediend in de loop van de jaren een bijzondere plek voor Filippi in zijn hart heeft. We zouden vandaag de dag zeggen een gemeente met een sterretje. En deze gemeente hoorde wat Paulus was overkomen, aarzelde niet, organiseerde een inzamelingsactie, stelde een van de belangrijkste mannen van dat moment in de gemeente van Filippi, Epafroditus, aan om namens de gemeente al die gaven te brengen naar Paulus. En als deze man dan door de gevangenisdeur binnenkomt, nou, je springt een gat in de lucht natuurlijk. Nog niet eens vanwege alle gaven die deze man meeneemt, maar vooral door al die gezichten achter Epafroditus. Dat zegt Paulus ook. In de gaven zag ik u, de gevers. Paulus proefde daarin die bijzondere hartelijke verbondenheid, ook zo'n woord in Filippi, verbondenheid. Die deze gemeente met zijn oudherder en leraar had en die Paulus met deze gemeente nog steeds beoefent. Ze hebben elkaar hartelijk lief. Het is dus meer dan alleen maar een stukje noodrantsoen wat Epafroditus komt brengen. Nee, het zijn liefdesgaven. Maakt dat Paulus blij? Ja en nee. Ja, natuurlijk. Al die gaven. Op zo'n moeilijk moment. De verbondenheid. Het gebed. Het meeleven. De betrokkenheid. En Paulus zegt ook meteen, u bent nog steeds dezelfde. Dit is niet de eerste keer dat ik dat van u ontvang. En toen ik doorreisde vanuit Macedonië en verder ging en in Thessalonica kwam, steunde u mij nog steeds. Waardoor het mogelijk was dat ik in Thessalonica de handen vrij kon houden, ook niet financieel afhankelijk werd van mensen in Thessalonica. En daardoor de indruk voorkwam dat als je als evangeliedienaar het woord van God verkondigt, op je lauren kan rusten, omdat er altijd een achterban is die je financieel support. Maar jullie maakten het mogelijk dat in Thessalonica in alle rust en vrijheid het woord van God kon verkondigen. Dat hebben jullie alleen gedaan. Geen andere gemeente had daar oog voor. En, zo zegt Paulus, laat het maar even lezen, als hij deze brief schrijft, vers 10, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom, en dan staat er in onze vertaling, verwakkerd zijt, maar de kanttekeningen wijzen al ook op een andere optie. Je mag het ook zo lezen, opbloeit. Diezelfde bloem. Die bloem van liefde, van verbondenheid, van betrokkenheid, bloeit weer op. En hier in de gevangeniscel van Caesarea ruik ik die geur van liefde. Ja, wat doet dat veel met iemand? Al is het maar een heel klein gebaar. Als je voor iemand wat mag betekenen. Soms alleen maar, en dat is niet klein, dat zeggen wij vaak, even een kaartje schrijven. Maar ik denk dat ik vanavond tekort aan tijd heb om al die voorbeelden op te noemen die ik in de loop van de jaren tegen ben gekomen in het pastoraat van mensen die juist door een kaart vertroost werden door de Heer. En ze zijn er ook onder ons. Omdat door dat kleine kaartje de grootheid van Gods zorg naar je toe kwam. En dat je soms even met zo'n kaart moet gaan zitten. Dan lees je de tekst nog eens een keer. Dan kijk je door het raam naar buiten. En dan dank je God. Maar bij Paulus is er nog iets aan de hand. Hij is niet alleen grotelijks verblijfd door wat hij op dat moment krijgt. Hij was het al. Voordat Epafroditus kwam. En hij was het ook wanneer Epafroditus niet was gekomen. Want als ik Paulus goed begreep, gemeente, kijkt u maar even met me mee. Dan is het niet alleen het moment waarop namens Filippi deze goede liefdesgaven worden gegeven. Maar dan legt hij het in vers 12 uit. Waarom hij tevreden vergenoegd is. En hij zegt het, ik weet vernederd te worden. Daar begint hij mee. Ik weet ook overvloed te hebben. Alles eens, in alle opzichten en in alles. Dus zowel in vernedering als in overvloed ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Waarin is hij dan onderwezen? Wel wat hij in dat feste voorbeleid. Ik ben tevreden. Zullen we even kijken, gemeente, wat Paulus bedoelt met vernederd zijn. Bij overvloed hebben we allemaal wel een beeld. Dan hoef je niet naar de buren te kijken. Dan kun je gewoon binnen de muren van je eigen huis en van je eigen leven blijven staan. Zeker, er is verschil, ook onder ons. Maar als we onze situatie leggen naast die van onze gasten in deze tijd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms heb ik er gewoon geen behoefte meer aan om een krant open te slaan. Om het nieuws te volgen. Als je de ellende ziet. Het verdriet. De pijn. Dan kunnen we ons vanavond toch niet voorstellen dat er iemand onder ons is. Die ontevreden is. Toch? Dat er iemand onder ons is en houdt u het bij uzelf en ik ook bij mezelf. Ik sta vanavond hier ook voor mezelf. En met dat ik dat zeg, krijg ik zelf ook een geweldig pak slaag. Die in zijn hart dat knagende gevoel heeft. Ik mis iets. Dat die soms zomaar overdag, of in je gebed, of tijdens het Bijbellezen, beheerst wordt door dat ene wat je graag wilt hebben. Waar je steeds naar kijkt. Waar je over nadenkt. Zal ik het wel? Zal ik het niet? Waar je misschien ook wel van droomt. En graag over praat. We hebben toch genoeg, of niet? Meer dan genoeg. Paulus is niet alleen tevreden met wat hij heeft. Epafroditus, die gaven. Maar ook waarvan wij zouden van willen zeggen vanavond, nou, daar heb ik nog geen seconde aan gedacht. Ik wil even met u opzoeken, gemeente, wat Paulus bedoelt, het vernederd worden. Hij beschrijft dat in 2 Korinthe 11. Laat dat maar even opzoeken, het is ook een leerdienst vanavond. 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11 zet Paulus zichzelf af tegenover dwaalleraren. En het opvallende is, als hij zichzelf vergelijkt met dwaalleraren, dat hij niet alleen insteekt bij de prediking van deze dwaalleraren, bij hun verdraaiing van Gods woord of hun verzwijgen van bepaalde Bijbelse thema's, maar hij vergelijkt zichzelf met de gaven van deze dwaalleraren. En dan zit hij eigenlijk in het hart van die hele discussie in de gemeente van Korinthe. Er was een categorie van voorgangers in de gemeente van Korinthe die graag hun talenten, hun gaven etaleerden. En dat ook zo brachten dat dat nou een bewijs is van hun betrouwbaarheid, van hun geroepen zijn. Dat zij namens de Heere Jezus Christus het woord van God verkondigd. Dan wezen ze bijvoorbeeld op de gaven van welsprekendheid. Nou, dan moet Paulus het afleggen. De meeste uitleggers, en ik val dat bij, veronderstellen ook afgaande op bepaalde opmerkingen van Paulus dat de man een spraakgebrek heeft gehad. Nou, dat zijn niet de gewilde dominees vandaag de dag. Komt ook nog eens een keer bij dat deze man buitengewoon moeilijk preekt. En als je dan in de gemeente van Korinthe een categorie predikanten hebben die zo uit de losse pols staan te preken. Nou, dan begin je al met achterstand. En Paulus zegt dan niet, nou moet je eens kijken naar mijn papieren, naar mijn cv of wat dan ook, wat ik allemaal heb gehaald in het leven. Hij zegt, weet je wat mijn gave is? Eigenlijk maar één. Ik draag een kruis. Het kruis is mij gelegd op mijn schouders door mijn meester, de grote kruisdrager. En dat maakt dat ik word zoals hij was. En hij maakt dat ook concreet. Ik zit in 1 Korinthe 11, vers 23. Hij zegt dan het volgende over zichzelf en over die anderen. Zijn zij dienaren van Christus? Zijn dat nou dienaren van Christus? Ik spreek onwijzijnde in mijn onbevangenheid, in mijn onschuld. Ik ben boven hen. Ik steek met kop en schouder boven hen uit, zegt Paulus. Nou. Dat zouden wij niet zomaar zeggen. Maar laten we even uitluisteren wat hij zegt. Hij zegt in arbeid overvloedig, dan komt het, in slagen uitnemender. Gewoon een pak slaag, bedoelt Paulus. Heb ik veel meer gekregen. In gevangenissen overvloediger. Ik heb meer dan hun in de gevangenis gezeten. Doodsgevaar, menigmaal. Ik ben de tel kwijtgeraakt onderweg door het leven. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 maal ontvangen. Nee, dus volgens de Joodse wet, als iemand 40 slagen kreeg, moest er altijd 1 van af worden gehaald om te voorkomen dat hij niet 40, maar 41 slagen kreeg. Nu zegt Paulus, ik heb dat 5 keer gekregen. 5 keer 39. 3 maal ben ik met de roede gegezeld geweest. 1 keer ben ik gestenigd en lieten ze mij dus voor dood achter. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van gerivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, het Joodse volk. In gevaren van de heider, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid, zonder de dingen die van buiten zijn. Met andere woorden, dit is mij alleen nog maar overkomen. Maar ik geef ook even een blik in mijn hart. Draag ik dagelijks, het overvalt hem zelfs, de zorg van al de gemeente. Wie is er zwak? Dat ik niet zwak ben. Wie wordt er geërgerd dat ik niet brand? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen in de dingen van mijn zwakte. Kijk, nu is hij ook tevreden. Tevreden met lijden. Tevreden met onrecht. Tevreden met mishandeling. Tevreden met doodslag. Tevreden. En met alles. Alles wat hem overkomt. Mag ik nog een keer die vraag stellen, gemeente? Ik stelde hem net eigenlijk niet eens als een vraag. Toen ik tegen u en ook mezelf zei, natuurlijk zijn we tevreden. We hebben alles. Alles om te kunnen leven. Eten, drinken, een huis, een bed. Maar zijn we ook tevreden met de gebrokenheid van ons leven? Met ziekte. Met pijn. Met zorg. Met verdriet. En moeite. Zijn we dan net zoals Paulus? Ik ben grotelijks verblijd. Versta mij goed, gemeente, ik sta vanavond niet op een ivoren toren. Dit woord van vanavond snijdt ook in mijn vlees. Zijn we tevreden met wat wij dan zeggen de schaduwkanten en de gebrokenheid van het leven? Wat is dat eigenlijk, tevreden zijn? Nou, het woord zegt het al. Heb je er vrede mee? Tevreden. Kan dat? Ja, blijkbaar wel. Als ik eerlijk ben, en ik kijk ook vanavond maar met een schuin oog naar u, dan denk ik dat op dit moment deze Paulus in zijn gevangeniscel kilometers bij ons leven vandaan staat. Want u en ik zijn dat niet zo snel. Zeker niet als het tegen zit. Maar ik denk ook, en ik denk in het bijzonder vanavond al prekend, juist aan u. Wie leven overschaduwd wordt door een groot kruis. Als weduwe, als weduwnaar. Als u kampt met ernstige of chronische ziekte. Als uw hart verscheurd wordt door gebrokenheid en pijn. Als vader, als moeder of als grootouders. Kun je, zo vroeg iemand een keer aan mij in zo'n situatie, kun je nog wel eens een keer blij zijn? Dat kan dus wel. Ik ben grotelijks verblijd. Hoe kan dat? Als we niet tevreden zijn, gemeente, zoals Paulus dat hier bedoelt, of ik moet eigenlijk vanavond een stapje verder zetten, zoals het evangelie ons dat vanavond hier voorhoudt, dan ligt daar op dat punt de kiem van diefstal. Dan gaan we vanuit dat knagende gemis op zoek naar iets of iemand, een andere man, een andere vrouw, die die leegte kan vervullen. En dan vergrijpen we ons aan het bezit, aan het lichaam of aan het leven van iemand anders, dat of wie ons niet toekomt. Zo begon het toch in Genesis 3. Toen die vraag werd gesteld, werd er opeens dat vreemde gevoel wakker geroepen. Ik mis iets. En toen er werd gezegd, joh, kijk dat. Dat vult die leegte. Ja, goed. Je moet even net doen alsof God niet kijkt. Zo begint het. staan we opeens voor de spiegelgemeente. En dan loopt een dief niet in de winkelstraat. Of zit hij in de gevangenis. Maar dan zit vanavond een dief in de kerkbank en op de kansel. Dat gevoel van ontevredenheid. Waardoor je misschien nog niet eens je hand laat gaan. Maar ik doe even een stap naar voren in de Heidelberger Catechismus. Maar wel je verlangen, je begeerte koestert. Gij zult niet begeren en dan komt die hele rij. Hoe komen we daarvan af? Worstelt u daar ook mee? Of bewaar jij dat in je hart als een angstvallig geheim? Is dat wat jij letterlijk ook probeert te verbergen, als iemand misschien even mee wil kijken? Ga je daar helemaal in op, als je het idee hebt, er is nu even niemand. En ik kan maar gang gaan. Is dat wat je bewoog, toen je even dit deed? Letterlijk of figuurlijk? Heb je daar ook last van gekregen? Dan komen we vanavond iemand tegen, dit is geen multimiljonair, miljardair, maar een gevangene. Die zegt, ik heb alles. Hoe kan dat, Paulus? Laten we maar even kijken. Paulus legt dat uit, niet alleen hier in dit gedeelte. Hij zegt heel nadrukkelijk in vers 11, ik heb het geleerd. Blijkbaar kunnen we dat dus leren. Om tevreden te zijn. Vrede te hebben met wat we hebben en wie we zijn. Als Paulus je uitdrukking zo gebruikt, ik heb geleerd, vergenoegd of tevreden te zijn, dan roept hij iets op in de herinnering ook van de Filippenzen. En ik veronderstel ook afgaande op de verwantschap tussen dit gedeelte en een ander moment in een van zijn andere brieven, dat Paulus dat ook gedeeld heeft met de gemeenteleden van Filippi, of dat ze op een andere manier ervan op de hoogte zijn gekomen, namelijk hoe Paulus dat heeft geleerd heeft, ja, hij noemt de naam niet, maar we mogen vanavond al lezen het wel invullen. Ik heb dit van God geleerd, om tevreden te zijn. Hoe Paulus dat geleerd heeft, wel, ik wil nog één keer met u terug naar de tweede Korinthebrief, gemeente. En niet nu vers hoofdstuk 11, maar hoofdstuk 12. Het is denk ik ook niet toevallig dat die twee passages, als het gaat om tevredenheid, juist in deze brief werden opgenomen door Paulus. 2 Korinthe 12, vanaf vers 7 wil ik dan lezen. Daar heeft Paulus over bijzondere gaven die hij gekregen heeft, namelijk dat de Heer Jezus hem is verschenen. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. En Paulus zegt dan in vers 7 en verder, opdat ik mij door de uitnemendheid van die openbaring niet zou verheffen, dus dat ik er tevreden mee zou zijn. Me niet boven een ander verheffen, door te laten merken dat ik iets meer heb dan die ander, waardoor die ander jaloers wordt op mij. Om dat te voorkomen, zo zegt Paulus, is er het volgende gebeurd. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans. Dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij, dus die Satan die hem slaat, zou wijken. Dat God die hem zou wegjagen. Dat heeft de Heere niet gedaan. Hij heeft iets anders gedaan, hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen, ben ik tevreden en ben ik blij in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Kijk, dat is dus geen prestatie van Paulus, dat hij tevreden is. Dat is genade. En ik haast me te zeggen, gemeente, als het genade is, dan wordt deze tevredenheid niet aan bijzondere mensen gegeven. Een van de grootste in het koninkrijk van God, Paulus. Wie kan in zijn schaduw staan? Maar als het genade is, wordt het aan ieder mens gegeven die daarvoor aanklopt bij God. Het is Gods genade. Dat genoeg is. Trek een paar lijnen, gemeente, bij dit tweede punt. Tevredenheid is dus een gave. Dat bereik je niet met hard werken. Dat is niet het eindresultaat van veel succes. Dat gevoel heb je niet als je door je huis loopt en tegen jezelf zegt, nou kijk, dit heb ik even allemaal voor elkaar gekregen. Dat heb je ook niet als je je mooie auto instapt en ziet dat de buurman even staat te kijken. Dat heb je ook niet als je met je gezin kan pronken en de ogen uit kan steken van een andere vrouw. Genade heb je bijvoorbeeld als je niets hebt. Dan alleen maar ellende, zo zou de wereld zeggen. Maar Paulus zegt, ellende. In deze ellende lijk ik steeds meer op Christus. Hij heeft gezegd, dit is voldoende. Dit is genoeg. Mijn genade. En dan ben ik zo blij, gemeente, dat er vanavond staat in onze tekst. Ik heb het geleerd. Daar ontmoeten we iets van een stukje bescheidenheid in het leven van deze grote man, want zo blijf ik hem wel zien. Hij zegt niet, want hij staat bijna aan het einde van zijn leven, zo meteen wordt hij ingescheept en meegevoerd naar Rome en begint zijn laatste levensperiode. Hij zegt het niet als hij aan het begin van zijn leven staat, toen hij net door de Heere Jezus werd geroepen bij de poorten van Damascus, toen de Heilige Geest zijn hart vervulde, zodat hij in Damascus niet de christenen ging opzoeken om hen te vervolgen, maar het evangelie ging verkondigen, vol van de verheerlijkte Christus. Nee, toen zei hij dat nog niet. Dat hoeft dus ook nog niet. Dat iemand die de Heere nog maar net heeft leren kennen, al op de leerschool van de Heilige Geest kan zeggen, met alle zorgen, moeite, kruis en verdriet waarmee wij leven wordt omringd, kan ik Paulus van harte vanavond bijvallen. Ik ben tevreden. Nee, Paulus wil juist vanuit wat hij heeft ondervonden, is dat trouwens geen gave. Leren om tevreden te kunnen zijn. Hij gebruikt zijn kruis als onderwijs voor jongelingen en jonge dochters. Mag ik die woorden, Bijbelse woorden, maar even gebruiken? Voor kinderen in de genade, om hen te leren tevreden, vrede te hebben met hun kruis. En daar sluit de Heidelberger Catechismus nu op aan. Als we vanavond kijken naar de uitleggemeente van het achtste gebod, laten we de catechismus er maar even bijhalen. Dan staat deze zondag de uitleg van het achtste gebod niet op zichzelf. We zeiden aan het begin van deze preek, kijk, hier komen we de negatieve kant tegen, dat wat God allemaal verbiedt, en dat is nogal wat. En we zeiden tegen elkaar, nou, dat plaatje is nog lang niet compleet, je zou het zo kunnen aanvullen met allerlei andere voorbeelden. Maar gelukkig staat de uitleg van dit achtste gebod aan het einde van de Heidelberger Catechismus. Voorop staat wie God is. Dat moet je juist in deze zondag ook helemaal laten doorklinken. Wie God in zijn vaderlijke zorg en in zijn vaderlijke trouw is. En daarom blader ik wel even met u terug naar zondag 10. Daar wordt gezegd in zondag 10, wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hemel en aarde met schades alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. En er komt natuurlijk een rij van zegeningen tevoorschijn. Nou was dat maar waar, toch? Dat het leven hier een paradijs is. En gelukkig is de catechismus nuchter. Daar staat dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij alles weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, tevreden zijn, in voorspoed dankbaar mogen zijn, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Kijk, dat is nou wat de Heidelberger Catechismus in navolging van Paulus ons wilt leren. En dit is dus ook het middel om te sterven aan dat knagende gevoel van ontevreden zijn. Om af te kicken bijvoorbeeld van de drang om steeds op Funda te kijken, om te kijken dat het huis van de buren toch net iets mooier is dan je eigen huis. En als ik dat zo zeg, gemeente, en ik noem maar één voorbeeld, laat dat niet langs je heen glijden, maar kijk, en ik doe dat ook naar mijn eigen leven, we hebben allemaal zo onze dingen toch? En we ontmoeten dan vanavond hier in Filippenzen iemand die in een stinkend hol zit. En die zegt, ik ben tevreden. Dan stijgt bij mij het schaamrood naar mijn kaken. Daar is Paulus zich niet eens van bewust, denk ik. Hij is blij dat hij Epafroditus ziet. Maar als wij vanavond even om de hoek van die gevangenisdeur kijken en horen wat hij beleidt, dan moet ik het tegen mezelf zeggen, kijk, daar zit nou een van de rijkste mensen van de wereld. En hier staat vanavond, en als u voor uzelf nu eens eerlijk bent, val het dan ook eens een keer bij. Hier staat nou vanavond een van de armste mensen. Als je van je plek bent en niet genoeg hebt aan genade, dan ben je arm. Mag ik ook even op huisbezoek komen bij u die de Heere vreest? Ben je tevreden? Met Gods genade? Gods genade onder het kruis? Voor je weduwschap? Je weduwna zijn? Gods genade, die één of meerdere lege plaatsen in je hart, als vader en als moeder. Gods genade, als je als kind worstelt met pijn en gebrokenheid van het gezin waarin je opgroeit, en de verscheurdheid die je ziet in het huwelijk van je ouders of bij je moeder of vader die alleen achterbleef. Genade die God gaf in het ziek zijn. Genade dat God geeft, terwijl je voelt dat de krachten vervallen. Genade dat God wil geven om zometeen handen los te kunnen laten. Genade dat God geeft om me stervend over te geven aan Hem. Met de belijdenis van Psalm 119. De Heere is mijn deel, mijn goed. Wat een wonder, hè, dat we het kunnen leren. Daar haakt mijn hart wel naar. Om het te leren. Waarom? Omdat Paulus zegt, ik ben grotelijks verblijd. En dat is wat jij nu mist, als je ontevreden bent. Blijdschap, vreugd, door de tranen en het verdriet heen. En verheugd zijn in God. Ik heb Paulus laten zien hoe de Heer juist die middelen gebruikt. Waar wij met de grote boog, en dat zou Paulus ook hebben gedaan, hij zoekt dat niet op. Hij solliciteert er niet naar de lijdensschool. Hij boekt daar niet nog eens een keer een extra jaar bij. Nee, hij zegt, hij heeft gesproken. Ik heb geworsteld. Ik heb gesmeekt. Heere, haal die prikkel, die angel eruit. Ik heb God voorgehouden hoe mij dat hindert in mijn werk in zijn koninkrijk. Ik heb tegen de Heere gezegd, Heere, dag en nacht ga ik eronder gebukt. Als u mij dat nou uithaalt. Nou kinderen, daar kun je wel iets begrijpen. En we gaan de zomer in. Straks loop je weer op je blote voeten misschien door het gras. Of misschien heb je dat net al gedaan in de achterliggende dagen. Opeens stap je in zo'n doorn. Nou, dan zet je geen stap meer verder. Dan sta je direct stil. Ga je zitten en het eerste wat je wilt doen, die doorn eruit. Anders kun je niet meer verder. Nou, dat bedoelt Paulus. Hij heeft tegen God gezegd, het lukt me niet. Haal die doorn eruit. Dan kan ik zoveel voor u betekenen. En de Heer zegt, nee, jij moet hinken door het leven gaan. Helemaal afhankelijk van genade. Dat is dus blijkbaar een hele bijzondere blijdschap. Dat maak je niet zelf. Dat kan een ander je ook niet geven. Dat geeft God. Dat maakt deze blijdschap dus tot een hemelse blijdschap. Een blijdschap die hoort bij de verheerlijkte Christus. Is het dan toevallig, gemeente, dat zijn naam valt? Laten we het even lezen vanaf vers 12 in Filippenzen 4. Als Paulus dan uitlegt hoe hij dat heeft geleerd, dan zegt hij, ik weet vernederd te zijn, vers 12, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alle ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te hebben, lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dan komen die woorden die zoveel verdacht veel lijken op 2 Korinthe 12. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Hij heeft gezegd, mijn genade is uw genoeg. Mijn kracht wordt in zwakte volbracht. Hier zitten we dus bij de bron van die blijdschap. Die bron is voor Paulus Christus. Heb je dat wel eens gezien? Ik heb dat vaak gezien, gemeente. Dat iemand met hemelse blijdschap vervuld was. Terwijl de buitenwacht zei, dat is onmogelijk. Terwijl je als predikant met knikkende knieën soms naar zo'n adres ging, dat je bij jezelf dacht, wat moet ik nou zeggen? Ik ben uitgepraat, leeg gebeden. Ik weet geen teksten meer bij te verzinnen. Vergun me dat ik dat even zo zeg. En dat je daar binnenkwam en dat Christus blijdschap in het hart van zo'n tobber had gestort. Dat je alleen maar hoeft te zitten. En iemand hoort vertellen met zijn eigen woorden, hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Toen heb ik mijn handen gevouwen en God gedankt voor het kruis. Want dat kruis leerde mij wat genade is. Wanneer hoor ik iemand zeggen, als ik u vanavond zo hoor preken, dan weet ik eigenlijk niet of ik daar wel aan wil. Ik snap je. Dat wil ik ook niet. Wij willen best de Heer Jezus kennen. Zonder kruis. We willen best God vrezen. Als het in het maatschappelijk opzicht maar voor de wind gaat. We willen best christen zijn, zolang de zon maar blijft stralen. Maar de zaligmaker heeft zelf gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. En dan zet de Heere Jezus het mes van Gods gerechtigheid direct in dat knagende gevoel van ontevredenheid. Dat legt hij open als schuld. Dan wordt die leegte door Jezus benoemd als zonde. Een zondig verlangen. En dat staat tussen jou en hem in de weg. Dat moet eruit. En een van de beproefde middelen van de Heer Jezus Christus is om dan juist het mes van het kruis te gebruiken. En te leren wat Gods genade nu vermag. Als ik mezelf ga verloochenen, mijn kruis opneem en Jezus ga volgen. Hier ontmoeten we een volgeling. Hij drukt de voetstappen van Jezus. Hier in Caesarea, onderweg naar Rome, maar dan stopt het niet. Dan gaat het door. Naar de plaats waar hij Paulus al eerder op bezoek is geweest. Namelijk in de derde hemel. Daar wil ik mee afsluiten vanavond, gemeente. Ik denk dat al Gods kinderen wel eens een keertje in de derde hemel zijn geweest. Dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk. Paulus bedoelt dat ook niet letterlijk. Dat hij, zo mag ik het even gewoon zeggen, ook voor onze jongeren aan zijn haren werd opgetrokken tot in de derde hemel. Hoog, in extase of zoiets. Nee, dat de hemel afdaalde. In de gevangeniscel, hier, op een ziekbed. Toen jij gebogen lag voor God om je zonden aan hem toe te vertrouwen. En God voor het eerst in zijn leven zijn liefde uitstortte in je hart. Toen waande je net als ik in de hemel, toch? Toen was er even geen afstand. Tussen die hoge God tegen wie je gezondigd had. En jij en ik liggend in onze diepe verlorenheid. Toen was Christus daar. Om genade te geven. En als het goed is geweest, ook in je leven, dan is dat niet bij dat eerste moment gebleven. Dan heb je in de loop van de jaren meerdere keren bezoek gekregen van de hemel. Maar als je nou eens terugkijkt, net als ik, zo aan het einde van de preek van vanavond, en je even die momenten in herinnering oproept, waarin de hemel zo laag hing, dat jij je al in de hemel waande. Was dat nou altijd in die tijden van zegeningen? Was dat toen het succes je toelachte? Of was dat juist op de momenten dat je zei, mijn leven is op het dieptepunt? De momenten dat de dokter zei, ik kan niets meer doen. De momenten dat je overstelpt werd door het verdriet. Omdat je man of vrouw moest verliezen of begraven. Maar dat Christus daar was. En dat je net als Paulus toen kon zeggen. Ik vermag. Ik ben in staat om alles te doen. En vul het voor jezelf dan maar in wat je toen deed op die moment. Door Jezus Christus die mij kracht geeft. Kijk, toen hadden we nergens meer behoefte aan. Ook niet om te stelen. Toen hadden we alles. Amen.